het meer ergens anders over. Heel dit eiland, ik ben nog niet in de haven geweest, maar er zijn mensen bij mij op bezoek geweest. En hier in de straat heb ik met mensen gesproken en die zeggen, niemand heeft het over iets anders meer. Alleen maar over de elektriciteitsrekening.
Ja.
Dus dat betekent ook geen oog voor de vluchtelingen. Kijk, mensen zijn zo bezig in Griekenland dat nog geheel niet uit de economische crisis is.
Nee.
En daar komt nu dit overheen. Het is een drama. Ja. Niemand begrijpt hoe die moeten overleven. Mijn huis was 3 maanden onbewoond. Alleen een ijskast en de wifi deden het. En ik heb voor die 4 maanden een rekening van €714. Sorry. Er was niemand.
Ja.
Ik moest huilen ook.
Ja.
Het is, ik weet niet, de wereld is gek geworden. Ik luisterde net mee een staartje van Renske Leijten. En wat jij zei, ja. We worden allemaal een derde wereldoorlog ingerommeld. We zijn al in een oorlog. In een economische oorlog. In een ecologische oorlog. In een vluchtelingenoorlog. En het enige wat ik vanavond kan zeggen is dat al mijn vrienden en de Griekse bijeengeheten Kerva zich opmaakt voor de grote 1 mei demonstratie aanstaande maandag. Dat is een traditionele generale stakingsdag in Griekenland, de dag van de arbeid. En dit keer zal het heel groot zijn, maar daar zal ik eens een keer niet bij zijn. Jullie weten, ik heb in de afgelopen maanden van demonstratie naar demonstratie gesleept. Overal gesproken met mijn rode hoed. Deze laat ik aan me voorbij gaan, want ik moet iets aan dit huis hier doen. Maar het wordt heel groot en het staat helemaal in het teken van solidariteit van Griekse arbeiders die genaaid worden samen met de vluchtelingen. Eindelijk hebben vakbonden hier in Griekenland begrepen dat ze zich moeten verbinden met de vluchtelingen. En dat ze niet moeten zeggen, die vluchtelingen zijn onze vijand, want ze pikken onze banen in. Dat begint nu te komen in Griekenland. En dat is een grote overwinning.
Ja. En ook zal tijd worden ook. Maar goed.
Ja, en het zal tijd worden. Ik had heel erg ruzie in een WhatsApp-groep met allemaal Nederlandse mensen. Want er was iemand die appte de link door van een NOS-bericht. Geweldig plan van Schinas, dat is de Griekse commissaris in de EU-commissie. Dat is een verschrikkelijke man. Dus, sorry, maar ieder plannetje dat uit de koker van die man komt, moet je wantrouwen. Maar de NOS weet het dan zo te brengen dat zelfs mensen in Nederland, hè, die onderdeel zijn van burgerbewegingen als We Gaan Ze Halen of De Waken in Amsterdam of I Migrate, die trappen dan toch in zo'n NOS-bericht. Wat zei dat NOS-bericht? Schinas wil open grenzen voor arbeiders uit Marokko en Tunesië. En ik kreeg in die WhatsApp-groep, nou, eindelijk een lichtpuntje. Nee, want Schinas heeft samen met de Griekse minister voor asiel en migratie dat andere afschuwelijke plan bedacht. Namelijk, alle Bangladeshi met familie en alle Pakistani die al jaren in Griekenland zijn zonder papieren, moeten teruggedeporteerd worden naar Bangladesh en Pakistan. Stel je even voor. En daarvoor in de plaats mogen dan Pakistani en Bangladeshi arbeiders zonder familie 9 maanden komen werken in de landbouw tegen krankzinnig lage lonen. En die moeten dan naar 9 maanden terug en ze mogen geen vrouwen en kinderen meenemen. Ja. Want stel je voor dat ze hier wortel zouden schieten.
Ja.
En deze Schinas wil dat nu ook met Tunesiërs en Marokkanen. En dan trappen allemaal goedgelovige Nederlanders die zo'n onschuldig NOS-berichtje lezen daarin. Want het NOS-bericht zegt niet, er zijn al heel veel vluchtelingen in de EU en vooral op de afvalbelt in Griekenland. Die worden genegeerd, die moeten gedeporteerd worden. En daarvoor in de plaats nu dus ook Tunesiërs en Marokkanen voor 9 maanden als echte gastarbeid. Ja. Het is te bizar voor woorden.
Het is te bizar voor woorden,
afgezien.
Ja. Ja. Maar waar ik me aan doe denken is, in de jaren 80 had je in Oostenrijk, stonden op de straat stonden Egyptenaren, stonden de Courier en de Kronenzeitung te verkopen. En die had de Kronenzeitung en Courier, de twee grootste kranten van Oostenrijk, hadden een contract met een of andere Egyptische werforganisatie, met het, zeg maar de immigratiedienst. En die mensen hadden net zoiets. Het was maar mannen, jonge mannen, die konden komen en na zoveel maanden konden ze weer optieven. En het was helemaal, met het contract liep af en dan weer vanzelf ging weer terug. Dat is zo'n soort, zo'n soort ding. Ja.
Of exactly. En het is ook
Indonesische is ook schoonmaaksters in de Arabische wereld. Daar doet het ook aan denken. Die gewoon zo contractarbeid en komen en optieven. En arbeidsomstandigheden helemaal stront.
En even afgezien van deze walgelijke moderne slavernij plan, toestand, want het is een moderne slavernijplan, dat snap je.
Ja.
Is het ook nog eens een keer ecologisch volstrekt onverantwoordelijk. Want wacht even, ze willen dus al die mensen die al jaren in Griekenland zijn, dan heb ik het over de Pakistani en de Bangladeshi, met kinderen die Grieks spreken en vrouwen, die moeten dus teruggevlogen worden, gedeporteerd of met schepen, weet ik veel, naar het land van thuis komt, terwijl ze hier in Griekenland al jaren wortel hebben geschoten.
Ja.
Alsof je die niet aan het werk kunt zetten.
Ja.
En daarvoor in de plaats worden mensen ingevlogen voor 9 maanden om daarna weer op te tieven.
Ja.
Ecologisch qua kerosine
natuurlijk.
Volstrekt overal.
Natuurlijk. Of course. Maar het is natuurlijk weer, zo gaat het daar.
Waar ik me dan vooral over opwind, is de berichtgeving van de NOS.
Ja.
En omdat er totaal geen aandacht in de Nederlandse media wordt gegeven aan wat hier in Griekenland gebeurt. En ik door mijn depressie al 3 maanden niks gepubliceerd heb.
Ja.
Denkt niemand achter zo'n NOS-bericht, wat dus als positief wordt geïnterpreteerd door de leek in Nederland. God, wat zit daarachter? Want er is geen informatie.
Nee. En er wordt ook geen enkel verband gelegd, zeg maar.
Nee.
Nee. Dus,
En daar, ik sta versteld.
Ja.
Nou ja, dat sta ik iedere dag, dat weet je.
Zo is het leven helemaal geworden.
Maar zo'n NOS-bericht, echt, het is propaganda. Het is totaal niet journalistiek. Het is, NOS is een doorgeefluik van EU-Grieks commissaris Schinas. En alles wat uit zijn koker komt is horror.
Ja.
Maar dat weet de NOS niet.
Nee.
En ligt dat niet toe?
Nee. Nee.
En dan zijn er dus mensen, oh, open borders voor Tunesiërs en Marokko. Wat een vooruitgang.
Het is nu niet echt open borders, want ze mogen hun familie niet eens meenemen. Lekker open.
Nee, maar zo wordt dat dan
Het wordt het gezien. Ja, dat snap ik. Ja,
dat is natuurlijk dan totaal geïnterpreteerd.
Zo, dit is natuurlijk gewoon helemaal niet zo. Nee. Vreselijk, vreselijk.
En ik heb, ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb. Ik heb een paar dagen geleden, 1,5 uur met Tineke Strik gesproken. Eindelijk bijgepraat. En die wist ook allemaal niets van wat ik haar vertelde. Die schrok zich een hoedje. En die zei ook, maar Ingeborg, wij weten dit allemaal hier niet.
Nee.
En ook heel interessant, ik word de laatste tijd echt overspoeld. Het is heel raar. Moet je even de Nederlandse media, de publieke omroep in Kluizen. Ik kom er bij BNN, BNN, VARA, Nieuwsradio ook niet meer tussen. Want ze vinden niks belangrijk wat hier in Griekenland gebeurt. Echt niks. Ik stuur ze een ene ramp WhatsApp naar de andere en zeg hier moet over gesproken worden. Gewoon nada. Geen niet eens een reactie. Ja. Gewoon niet. En dan praat je dus met een Europarlementariër en die zegt dan ook, ik weet hier helemaal niets van. En je hebt gelijk, Ingeborg, we moeten er weer wat aan doen. Maar zelfs Tineke Strik is nu ontmoedigd. Hè? Want toen ik met haar op stap ging, weet u nog wel, vorig jaar in mei naar Samos. Ja. Toen was zij nog vol goede moed in de zin van, we moeten de rechtsgang volgen. We moeten via de Europese justitie moeten we dit in goede banen leiden. En zelfs zij zegt nu, het lukt niet.
Nee.
Het lukt niet. het lukt niet.
Ja, ik hoor het nu, het lukt. Maar wie heeft dan nu weer de macht overgenomen dat het niet lukt?
Jullie weten, in het Europarlement zijn de mensen, de Europarlementariërs, waaronder Sophie in het Veld en Tineke Strik, onze Nederlandse dames, geweldige vrouwen. En de Griekse Kostas Arvanitis en een paar Italianen en een paar Fransen en een paar Duitsers, waarvan ik de namen nu niet kan reproduceren. Keihard aan het vechten voor humane vluchtelingenpolitiek van de EU. Maar ze zijn in de minderheid. Ja. En de EU-commissie heeft het voor het zeggen. En als je dan zo'n Griekse Schinas als enige Griekse eurocommissaris in die EU-commissie hebt. Ja, then you're lost. En die minderheid in het EU-parlement legt iedere keer weer het loodje. En ook via de rechtsgang krijgen ze het niet meer voor elkaar. Want dat was hun laatste strohalm. Want door de oorlog in Oekraïne is homogeniteit en unity binnen de EU belangrijker dan lidstaten wijzen op hun criminele gedrag, zoals Hongarije en Oostenrijk en Polen en dus ook Griekenland. Dus de pushbacks gaan keihard door, worden gewelddadiger en ellendiger en talrijker met de dag. Maar iedereen is bezig met Oekraïne. Dus Mitsotakis en Mitaraxis en Schinas kunnen hier doen wat ze willen. Geen haan die er naar kraait.
Ja.
Dus wij leven hier al in de oorlog. Ik ken 12 vluchtelingen die voor 30 mei uit hun huisje in Athene worden gegooid. Speciaal decreet van het ministerie dat zelfs als ze geen handtekening zetten onder dat papier wat ze zouden moeten zeggen, zetten, en dat papier zegt dan: ik ga ermee akkoord dat ik dan en dan dit huis verlaat. Het is een housing program, dat heet Estia. Dat wordt gesloten. Niemand begrijpt waarom. 2000 mensen, en dat zijn de meest kwetsbare vluchtelingen, want de meest kwetsbare vluchtelingen werden niet in die kampen, maar in die rothuizen beschimmeld. Lekkende daken, niet doortrekkende wc's, man, man, man. Maar daar werden ze neergezet en dat zijn gehandicapte mensen. Dat zijn mensen met kleine kinderen die ziek zijn. Dat zijn dus de zwaksten, dus de meest kwetsbaren mochten participeren in dat Estia Housing Program. En zomaar out of the blue is in januari besloten: we beëindigen dat. En 2000 mensen met kinderen, de meest kwetsbaren, worden voor 30 mei op straat gezet. En niemand die er wat aan doet. En met een speciaal decreet van het ministerie, zelfs als ze dat papier niet ondertekenen, normaal moet het ministerie dan naar de rechtbank en dan win je tijd en dan kunnen ze nog een half jaar daar blijven wonen. Maar zelfs dat kan niet meer. Ze kunnen gewoon met de politie voor 30 mei op straat gezet worden. En dat gebeurt nu. En niemand die het erover heeft.
Verschrikkelijk.
En ik ken 12 mensen en die 12 mensen staan voor 12 gezinnetjes die in die situatie zitten. En die bellen mij om 4:00 s'nachts.
Ja.
En ik dan delf dan mijn advocaat weer mee met dat en dat. En dan zegt de advocaat: niet tekenen, niet tekenen. Maar nu met die speciale decreet maakt het niet meer uit of je tekent of niet. Die hele gang naar de rechtbank hoeft niet meer. Ze worden er gewoon uitgedonderd.
Verschrikkelijk.
Vind je het gek dat ik even depressief ben?
Nee, dat is begrijpelijk. Lekker dan. Maar dat is eigenlijk. Je had het onder een keer over in dat zo'n gesprek. En dat hadden ze toch, maar het maakt dus gewoon nu niet meer uit. Die woorden gewoon.
Maakt nu niet meer uit. Want ik had het toen gezegd: niet tekenen, niet tekenen. Dus ik heb een hele tamtam ook met die Griekse bijeengeheten. Keer aan iedereen zeggen: niet tekenen, niet tekenen. En toen kwam dat decreet eroverheen: nu maakt het niet meer uit. Dat was vorige week. Dat is veranderd sinds vorige week.
Verschrikkelijk.
En ondertussen, zoals ik al eerder heb gezegd, heeft Griekenland wel 40.000 Oekraïners opgenomen.
Ja.
En die krijgen allemaal meteen een burgerservice nummer en een sociale verzekering en een werk.
Dit is toch gewoon een samenzwering dit. Het is echt, volgens mij, ja, ik vind het echt zo ongelooflijk hoe die tweedeling is. Hoe die, zeg maar, vluchtelingenapartheid maar blijft doorgaan.
Ja,
en dat het allemaal zo gestroomd loopt. Dat iedereen staat ook gewoon klaar voor alles. Van, oh ja, kom, ja, wap, wap. Ja.
Ja, maar dan nogmaals, toen die Syrische 30 vluchtelingen gepushbacked werden op de Evros rivier en een kindje van 4 door de Griekse autoriteiten in de kolkende rivier is gegooid en is verdronken. Tegelijkertijd deelde Frontex teddybeertjes uit aan de Oekraïense vluchtelingenkindertjes die aan de andere kant Schengen binnenkwamen. Het gebeurde tegelijkertijd.
Ja, verschrikkelijk.
Als je een moslimachtergrond hebt en person of color en al ben je 4 jaar, moet je verdrinken. En ben je blauwoogig, blond haar en orthodox-christelijk Oekraïens, dan krijg je teddybeertjes.
Ja.
En dit verzin ik niet. Nee. Dit is een feit.
Ja. We blijven het zeggen. Het is,
Ja, worden jullie niet moe van me dat ik iedere keer dezelfde...
Ik vind het wel eigenlijk goed dat het... ik hoor ook altijd dingen over wat er dan niet goed gaat. Dus dat je niet meer een beetje evenwicht in je oor en al die dingen en al die stront die je over je heen krijgt. En hoe je ermee koopt. Is even Engels, hè, to koop.
To koop.
dat je dat... dat je het nu toch gewoon weer... op je huiseiland daar weer de confrontatie gaat aangaan. Omdat je toch gewoon niet stuk te krijgen bent. En dat laten we dat niet letterlijk nemen. Maar dat vind ik dan toch weer bemoedigend. Denk van ja, nou, je hebt er toch zin in. Je gaat gewoon toch door. Ondanks alles waar je zo...
Je kunt niet anders. Bart, ik heb 3 maanden niet gepubliceerd. En ik heb besloten, aanstaande zondag ga ik schrijven. Mm. En dan stuur ik de groene... een paar kleine stukjes voor aan de grens. Dat zijn die 400 woorden stukjes. Die kunnen heel poëtisch zijn. En die gaan vaak over Ferraydoun. Met wie aan de ene kant heel slecht gaat. En aan de andere kant heel goed. Hij heeft nu werk. Want ik heb nu echt contact met hem verbroken. Als moeder. Die tegen hem zegt. Je moet nu op je eigen benen gaan staan. En daar gaat hij niet goed mee om. Maar hij heeft honger geleden. Zijn hond heeft honger geleden. Mijn vrienden moesten me vasthouden. Want ik wilde hem natuurlijk gaan voederen. En ze zeiden nee, nee, niet doen. Hij moet het voelen. Hij moet het leren. En ja hoor, hij heeft nu een baan bij een Afghaans restaurant. En werkt zich de pleuris eindelijk. Mm-hmm. Dus ik herinner me toen mijn eerste baby werd geboren. Toen van mijn grote Griekse liefde Michalis. Ik was een hele jonge moeder, ik was 25. En dat huilen s'nachts, nou, ik kon het niet aanhoren. En dan ging Michalis voor de deur staan en zei: nee, je mag hem niet oppakken, hij moet doorslapen. Je moet hier even doorheen. Hij huilt zich moe. Niet pamperen, niet vertroetelen. It's a boy, a babyboy, en hij moet door de nacht slapen, anders hebben we geen leven. En dan stond ik daar en wilde ik mijn echtgenoot wegduwen om naar die baby te gaan om hem op te pakken. En dat belemmerde die dan. Ja. Nou, ik had echt het gevoel met Ferraydoun nu, ik ben nu 61, Ferraydoun is 24, exact hetzelfde. Mijn vrienden echt, die hielden me vast en die zeiden nee. Je gaat hem geen eten brengen. Je gaat hem geen geld meer geven. Hij moet nu leren op zijn eigen benen te staan. Maar het was verschrikkelijk. Mijn moederhart brak.
Ja.
Maar hij heeft nu een baantje. En dat schijnt hij goed te doen. En ik mag nog steeds even geen contact met hem. Want dat moet even. Hij heeft zich zo misdragen. Maar ja, door deze tough love, zo heet dat, hè? Tough love.
Oké.
Dat is soms toch de beste manier. Dus met Ferraydoun, dat is het nieuws over Ferraydoun. Nou, daar schrijf ik meestal in dat rubriekje aan de grens in de groene die stukjes over. En ik moet zondag ook gewoon een groot stuk schrijven waarin ik alles gooi van wat hier in Griekenland aan de hand is. Want dat zeggen die parlementariërs ook. Ingeborg, we hebben geen stukken in de Nederlandse pers.
Nee, ja.
En zonder stukken kunnen we geen vragen stellen.
Klopt. Goed zo. Nou, ik ben nog goed om te horen, Ingeborg. Dat je weer gaat schrijven.
Ja,
en,
moet
zet hem op.
Echt.
Ja, het moet ook. En het is vast ook weer... ja, goed. Misschien kan je het van je afschrijven. Dat hoor je altijd. De mensen die schrijven, ja, die schrijven het van zich af. Iets.
Ja, zo moet het. Hé, hey, en jullie zijn geweldig, want jullie en Betty Asfalt, Troost TV,
ja,
en al die geweldige programmamakers en organisatoren in de marge, die geen onderdeel zijn van de Nederlandse publieke omroep. Daar gebeurt het, hè?
Ja.
Hulde aan papa toe. En aan Betty Asfalt, want van de NPO hoef je niks meer te verwachten.
Nee.
Ik bedoel, ik had het gemist, hè, die Johan Derksen. Ik had het gemist, oh, natuurlijk.
Ja.
Man, ik viel van mijn eilandberg toen ik het fragmentje zag op mijn telefoon. What the fuck? En die man mag nog steeds op televisie verschijnen?
Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik kijk nooit en ik heb het ook niet gevolgd. Maar, nou, wordt hij echt niet geskipt nu? Nou ja, ik vind dat met die,
nee,
met die ene ooit weer van Wijnen. Die soort PVV-klootzak die daar zoals grappige homo hartstikke populair is. En echt afschuwelijk. Meiland, familie Meiland. Die zijn, ja, niet, zowel die man als die vrouw, die zijn echt zware PVV'ers. Hielden ze eerst geheim en nu, ja, niet meer. Maar dan denk ik echt wel echt oprotten met die mensen.
Ja. En weet je wat ik het ergste vond? Kijk, die Johan Derksen, die vind ik al vreselijk mijn hele leven. En ik snap niet hoe die ooit een televisiepersoonlijkheid heeft kunnen worden. Zegt alles over Nederland natuurlijk. Maar weet je wat ik het ergste vond? Dat ik zag dus vandaag voor het eerst dat fragmentje. Die mensen aan tafel lachten mee en het publiek,
ja,
ook.
Ja,
er was dus niemand die opstond daar in die studio. Wat was het? Talpa Kut TV?
Mm-hmm.
Die zei, ja, maar wat je nu zegt, dat kan niet. En kunnen we nu de politie bellen en hij moet alsnog de gevangenis in? Niemand.
Nee, dat komt later. Ze zaten er helemaal in. In dat programma. Dat gaat toch allemaal.
Ze lachten mee. Ja, een oude man. Ik weet niet eens wie die man is. Daar zat daar ook een Bert Tandbeek, geloof het wel. Want er zat iemand die
het was een bruin iemand. Maar het was niet een Bert Tandbeek. Ik weet het wel, maar nou, ik kan even niet op zijn naam komen. Ja.
Nou, ja, ik kijk nooit naar dat soort programma's. Ik dacht dat het Umberto Tan was. Ja. Ik dacht, hij is een beetje dikker geworden.
Nee, maar die gaat niet daar aan tafel niet zitten al. Nee, dit was meer, ik weet het niet meer. Een voetballer volgens mij.
Maar Bart, echt, je moet echt even het fragmentje zien. Want dat zegt alles over de staat der Nederlanden. Dat fragmentje.
Oké, ik ga het niet draaien hoor, in deze show hoor, als je dat soms
doet. Nee. Zelfs 's ochtends vroeg, nadat je ontbeten hebt.
Zodat alles weer naar buiten komt.
Want op een lege maag is het niet te verdragen.
Ja, is verbaasd.
En dan
denk ik,
dit gebeurt in Nederland. Ja, hoe kom ik daartussen met mijn vluchtelingenhorrorverhaal in Griekenland?
Ja.
Als dit gebeurt in Nederland en dit is normaal en iedereen lacht, dan heeft niemand ook maar enige compassie of inlevingsvermogen voor wat hier gebeurt. Natuurlijk niet.
Nee. Nou ja, het is een soort vorm van geen stijl op de televisie na zoveel jaar. Dus een soort leedvermaak en narigheid en stomme gein. Wat ze dan, en dan ook nog heel erg de rebel uithangen. Hè? Want ze doen ook altijd, dan hebben ze weer ruzie of ze gaan stoppen. Of ze mogen iets weer niet meer, want ze beledigen de hele tijd iedereen. En dat zijn het extra ondeugend zijn ze dan geweest. En dat is voor de populariteit goed.
Nee, en dat je zegt, ja, dat gebeurt als je 22 bent.
Ja, zeker. Zijn
een kaars in de reet van in het kontje van een bewusteloze vrouw steken en dan wegrennen.
Ja.
Ach ja, dat gebeurt als je 22 bent. Nou, ik ben ook 22 geweest. Ja, sorry, dat is me nog nooit overkomen.
Nee.
En als me dat zou zijn overkomen, dan zou die man... Nou ja, ik wil verder niet zeggen wat er dan met me gebeurd zou zijn, maar sorry.
Ja, ik snap het.
De staat der Nederlanden is beneden alle peil. En het is te droevig voor woorden. En ik weet niet meer wat ik met mijn vaderland aan moet. Echt, ik weet het niet meer. Ik bekijk het op 3000 kilometer afstand. En ik snap er helemaal niets meer van.
Nee. Ja, het is gewoon een soort... Die omschakeling, dus ja, ik kan wel op los analyseren, maar dat hele ding van die transparantie en kijk, het is gewoon heel erg racistisch en het is natuurlijk eigenlijk zo dat de Belastingdienst heeft het voor het zeggen in dit land en die bepalen al die dingen van ook al die uitsluitingsgronden. Ik weet niet of je het laatst hebt gehoord over dit artikel 98, dat als iemand het verblijfsrecht verliest in Nederland, dan mag je allerlei dingen niet meer, maar ook de huisgenoten van die mensen ook niet meer. Dus die krijgen dan helemaal geen toeslagen meer, die kunnen dan hun huur niet meer betalen.
Maar dat zijn Noord-Koreaanse toestanden.
Ja, dat bedoel ik. Maar
dat is de derde generatie nu je huisgenoten, what the fuck?
Ja, en dat is waarom ook ze het niet willen stoppen. Dus we hebben dat ding van het toeslagenschandaal, maar daar tegenaan ligt bijvoorbeeld de Patser-aanpak, dat iedereen die arm is, of in een arme buurt woont en onverklaarbaar heeft ze misschien het geld en dan wordt iemand helemaal in klem gezet. Maar iemand in een rijke buurt, ja, die is nooit een Patser. Ja, want die is nou helemaal rijk. Maar ja, of die dat geld allemaal heeft gejat of dat het de boel op zit op te lichten, daar wil niemand iets van weten. Ze willen alleen die arme mensen willen ze pesten.
Nou, Bart, ik heb een levensvriendin in de bijstand. Die leeft in een permanente situatie waarin ze door de Gestapo wordt bekeken omdat ze in de bijstand zit. Als ik haar een cadeautje geef, schiet ze in de stress.
De
boodschappen van de moeder. Want ze mag niks aannemen, want ze zit in de bijstand. Het is te erg voor woorden.
Ja. Nee, dus we zijn er nog lang niet. En al die teringlijsten, dat is nu ook met die hele D66-ding. Dan zie je weer van, oh ja, haha, dat soort mensen zitten daar. En het is gewoon een hele generatie van mensen die zo zijn. En die marktgericht en het enige wat ze doen is eigenlijk belastinggeld aan bedrijven geven. En dat, ze kunnen gewoon niet anders. En ze moeten gewoon opdonderen, maar dat willen ze niet. En ja, en hoe gaan we ze wegstemmen? Ja, ik heb niet op ze gestemd. Dat kan ik wel zeggen.
Natuurlijk niet. Maar weet je wat mijn grote vraag is? We wilden toch ooit allemaal de verzorgingsstaat. Die is afgebroken vanaf de jaren 80. Waarom eigenlijk? En nu gaat het mis. En zoals Ilja Pfeiffer in de HP schreef, het is eerder gebeurd, hè, dat volstrekt verblinde, bloeddorstige have-nots losbarsten, de oktoberrevolutie in Rusland, Bastille in Frankrijk. Het kan echt weer gebeuren, hoor. Ja,
maar ik denk dat daar te veel de hoop altijd op is geweest. Ik denk dat die hele verelendung van Marx, hè, van het wordt het zo erg, dan zal er vanzelf wel een omwenteling komen. Dat zit er ook veel te veel in de hoofden van die rijke onderdrukkers eigenlijk. Die volgen eigenlijk altijd dat spoor. En die hebben daar zo'n enorme hoeveelheid investeerders in de tegenwerking daarvan. Dat moeten we gewoon echt een ander plan verzinnen.
Nee, maar dit snap ik niet. Want als je op dat spoor zit, dan veroorzaak je dat en dat doen ze nu. Ja. Dus de verzorgingsstaat was juist een fantastisch model om dat nooit meer te laten gebeuren. Ja. Dus het lijkt wel alsof die rijkaards het gewoon weer willen.
Ja.
En ik zou je vertellen, in Nederland zie je het misschien nog niet zo, ook al zijn er 100.000 daklozen. Ik zit nu het boek te lezen, Uitgewoond, van Cody. Mm-hmm. Dat heb ik gekregen van vrienden die hier in hier aankwamen. Met rode oortjes lees ik het. Mm-hmm. Die verelendung is al aan de gang in Nederland, maar die is hier al lang in Griekenland. En met die vluchtelingen gaat het hier ietsje sneller, hè?
Ja, nee, is zo. Nee, maar het punt is van, dus natuurlijk is het zo dat dan. Maar vaak is het ook een soort gemakzucht van zeg maar rijke linkse mensen. Van ja, we hoeven voorlopig nog niks te doen, het is nog niet zo erg. En het erge is, het kan altijd nog veel erger. Kijk, ik bedoel, hoe erg kan het zijn? Kijk naar Syrië, hoe erg het is in Syrië. Ja, daar willen mensen ook in verzet komen en ze worden gewoon afgemaakt. Dus je kan moeilijk je hoop erop vestigen van dat dan de omwenteling komt. Je moet gewoon proberen gewoon zo snel mogelijk een verandering te doen voordat het nog erger wordt.
Het probleem is dat alle mensen murfs zijn geworden en dat uiten ze in niet stemmen. Dus de mensen die wel stemmen, dat zijn de VVD'ers, Koensoeis. En de mensen die nergens meer in geloven en niet meer kunnen en uitgeput en murf zijn, die stemmen niet meer. En dus het is heel erg belangrijk dat er iets gebeurt waardoor mensen massaal links gaan stemmen. En juist dat gebeurt niet.
Ja, Ja, dus dat gebeurt niet. Nou ja, nee, ja. Nou, dat wordt toch best ook...
In Amsterdam bij de laatste gemeenteverkiezingen was de laagste opkomst ever.
Ja. En de Partij van de Arbeid is weer terug.
Dat zegt toch heel erg veel in Amsterdam.
Ja.
Oké, darlings. Ja. Ik ga de honden eten geven.
Is goed.
En 1 mei wordt een grote dag maandag in Griekenland. Tune in. Probeer het te volgen op Twitter of wherever. En op Facebook bij Kerva. Je kan dat meteen Google Translaten met een ding op je Facebook. Daar staat het allemaal.
Oké, Kerva.
Kerva.
Noem even nog dat boek dat je aan het lezen bent met rode oortjes.
Uitgewoond van Cody... die kan ook nooit zijn achternaam zetten. Hij is een stadsgeograaf.
Hoogstemach?
Ja, precies. Ja. Hoogstemach.
Uitgewoond,
ja.
Oké.
Uitgewoond. Het gaat helemaal over de woningcrisis in Nederland. Het is een geniaal boek. En nou, dat moet iedereen lezen. En dan moeten we in actie komen.
Oké.
Hadden we al lang gemoeten, maar misschien helpt dit. Hey, lieve Bart, goedenacht.
Ingeborg, goedenacht. Jij ook. Welterust, rust lekker uit. Doe rustig aan. Voorzichtig.
Oké.
En je weet.
Volgende week weer.
Ja, is goed. Tot dan.
Oké. Dag. Ciao.
Doeg. Ciao. Patapoes, serieus, je bent je André. Ingeborg Beugel uit Griekenland. Ik denk dat ik gewoon er een eind aan draai. Kimmel komt heel misschien later, maar ja, heel misschien en later. En nog lang niet. Ze gingen dus kijken naar die film van Louis de Funès. Een van de populairste films van Louis de Funès. Ik kan het wel gaan zitten voorlezen, maar Kimmel kan het veel mooier. Krijg ik nog een berichtje? Hoe dan ook. Ik ga stoppen. Ik denk dat volgende week Kimmel en Jo daar even moeten over hebben. Die wereldberoemde lachfilm over de Tweede Wereldoorlog. De eerste uit 1966. Die zou op de tv komen, geloof ik, in Frankrijk. En Jo is bij die buren van hem om op tv naar die film weer eens te kijken. Waar Kimmel een vrij groot artikel over heeft geschreven. Omdat hij natuurlijk alles verzamelt wat betreft kennis over Louis de Funès, de Franse komische acteur. Die op dat moment volgens mij in 25 films of zo tegelijk al te zien was in bioscopen in Frankrijk. Het is een superster in die tijd. Maar daarover dan later. Nu gewoon die eindtune erin rammen, denk ik. Ja, precies. Had ik al gezegd dat ik geen nieuw nieuws van Huize Ivy.com kon vinden. Of van niet te koop. Het is natuurlijk altijd wel belangrijk om zelf achter te komen of er weer een actie is van niet te koop op zaterdag. Vaak wel, bij een benedenwoning. Die wordt verkocht door een woningbouwvereniging. Zodat een bejaarde niet in de buurt kan blijven wonen. Wat altijd wordt verhinderd. Dus ik zou zeggen, spits de oren en kijk goed hoe het zit. En uiteindelijk komt het misschien goed. Dankjewel en tot de volgende week.
látigo de cuatro cuerdas con cuatro puntas cerradas. El camino se chasquea con un galope la espalda. ¿A dónde vas, caminante? ¿Quién eres tú que me llamas? Yo soy la voz de un romance que se quedó a media página. Su título, Federico. Su primer verso, guitarras. Su segundo, lirio y lunas. Su tercer verso, gitanas. Membrillos en pleno otoño, limón verde, negra jaca. Y todo un mundo de amores bajo un cielo de navajas. El aire quedó un momento afilando sus espadas contra la crin del caballo. En los chopos se enredaba todo el cielo como una madre selva en flor de plata. Lejos del río la noche su sinfonía ensayaba en el clarín de los grillos y en el trombón de las ranas, y un horizonte de perros ladraba loco de rabia al otro que en el romance lejos del río ladraba. Y ahora dime, caminante, ¿quién eres tú? Una lágrima que tiene miedo a romper el cerco de las pestañas. Me llora dentro una pena que no puedo hacer la lágrima. Soy caminante de penas por caminos sin posadas que a lomos del cante va viviendo con lo que canta. Soy soleá y petenera, soy martinete y serrana, y soy saeta sin rumbo en un dolor sin distancia, y soy en fin esa copla que él se dejó a media página. Dime si lo has visto tú, dime en qué esquina, en qué rama, si por caminos de lirios o por senderos de espadas. Dime si lo has visto tú, dime, que ya se me saltan en ocho letras de muerte, ocho volcanes de rabia. Lo he visto con una novia pasada aquella zarza, sucia de besos y arena del río se la llevaba. Lo he visto con otra novia, ay, aquella novia de agua, que iba con su larga cola sola por su verde sala. Lo he visto sobre un caballo de verde luna la cara y estrenar galán de torre, cinturas nunca estrenadas. Luego no ha muerto, no ha muerto, no, que está vivo. Lo encontrarás en el monte, en rueda de las gitanas. Lo encontrarás en la cueva, forjando a golpes de gracia sobre el yunque de la brisa el metal de su palabra. Lo encontrarás en el río, lo sentirás en el agua, lo beberás en la fuente, lo tocarás en la rama. Por todas partes está Federico con su alma verde de verde limón, luna, lunera y sonámbula. Ay, vos de mi Federico, novio de todas mis lágrimas, ¿qué importa que tenga novias en la voz y en la navaja, y en el río, y en la fuente, y en el cobre, y en la espada, si aún me vive, si aún lo puedo encontrar en tu granada, danzando loco de duendes entre un corro de gitanas, con una faja de peinas, cosida bajo su faja? ¡Ay, voz de mi Federico, novio de todas mis lágrimas! Federico, hecho poema, salió al paso en una jaca y copla y voces subieron en un salto a su garganta. Látigo de cuatro cuerdas con la punta sonantada, el camino se chasquea con un romance la espalda, y Federico delante, verde limón, fustigaba con una fusta de versos la cintura desgranada. Thank you.
my heart. Yes, I want to live, but I got tears in my eyes. Let no one see me cry. Got an aching in my soul that no one will ever know. Look there, look at the tree. It'll answer you and me. One look at the sky, and it can tell you why. We got tears in our eyes. Let no one hear us cry. Got an aching in our souls that no one will ever know. Was it worth the while? I hope that it lasts for a long time more. Yes, it's worth the while, but we got tears in our eyes. Let no one see us cry. Got an aching in our souls. Let no one will ever.
5 years old. There's nothing happening at all. Every time she puts on the radio, nobody's doing it at all. One fine morning she puts on New York Station and can't believe what hurt at all. She started dancing to that fine, fine, too fine music. Oh, my saber, bye, bye, rocking, oh yeah. Despite your amputation, you can dance to a rock and roll station. It's alright. It's alright. When she's just 5 years old, parents read a gentleman song. Two TV sets together, they come. They gonna hear the sound. One fine boy, she puts on New York Station. Ain't gonna leave her head at all. She sort of dance, 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 and do that to find music. All right, let's say my mother. Oh, oh, reeling and rocking. Like your invitation, you can dance to a rock and roll station. It's alright, babe. It's alright now. It's good. Just 5 years old, nothing happening at all. Every time I put on that radio, nobody's doing it at all, baby. One fine boy, she puts on a New York Station. They can't believe what she heard at all. Ooh, wee, baby, she started dancing to that music. I'm glad to see my rock and roll.
This is the SFF Audio Podcast.
Hi, I'm Scott, and welcome to the SFF Audio Podcast. This week we have Greg Marguerite of LibriVox reading Beyond the Door by Philip K. Dick. And stay tuned after the story for a discussion of the story.
Beyond the Door by Philip K. Dick. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Reading by Greg Marguerite. Beyond the Door by Philip K. Dick. Larry Thomas bought a cuckoo clock for his wife, without knowing the price he would have to pay. That night at the dinner table he brought it out and set it down beside her plate. Doris stared at it, her hand to her mouth. "My God, what is it?" She looked up at him bright-eyed. "Well, open it." Doris tore the ribbon and paper from the square package with her sharp nails, her bosom rising and falling. Larry stood watching her as she lifted the lid. He lit a cigarette and leaned against the wall. "A cuckoo clock," Doris cried. "A real old cuckoo clock, just like my mother had." She turned the clock over and over. "Just like my mother had when Pete was still alive." Her eyes sparkled with tears. "It's made in Germany," Larry said. After a moment he added, "Carl got it for me wholesale. He knows some guy in the clock business. Otherwise I would have..." He stopped. Doris made a funny little sound. "I mean, otherwise I wouldn't have been able to afford it." He scowled. What's the matter with you? You've got your clock, haven't you? Isn't that what you want?" Doris sat holding onto the clock, her fingers pressed against the brown wood. "Well," Larry said, "what's the matter?" He watched in amazement as she leaped up and ran from the room, still clutching the clock. He shook his head. "Never satisfied. They're all that way. Never get enough." He sat down at the table and finished his meal. The cuckoo clock was not very large. It was handmade, however, and there were countless frets on it, little indentations and ornaments scored into the soft wood. Doris sat on the bed, drying her eyes and winding the clock. She set the hands by her wristwatch. Presently she carefully moved the hands to 10:02. She carried the clock over to the dresser and propped it up. Then she sat waiting, her hands twisting together in her lap, waiting for the cuckoo to come out, for the hour to strike. As she sat, she thought about Larry and what he had said, and what she had said, too, for that matter. Not that she could be blamed for any of it. After all, she couldn't keep listening to him forever without defending herself. You had to blow your own trumpet in the world. She touched her handkerchief to her eyes suddenly. Why did he have to say that about getting it wholesale? Why did he have to spoil it all? If he felt that way, he needn't have gotten in the first place. She clenched her fists. He was so mean, so damn mean. But she was glad of the little clock sitting there ticking to itself, with its funny grilled edges and the door. Inside the door was the cuckoo, waiting to come out. Was he listening? His head cocked on one side, listening to hear the clock strike so that he would know to come out? Did he sleep between hours? Well, she would soon see him. She could ask him. And she would show the clock to Bob. He would love it. Bob loved old things, even old stamps and buttons. He liked to go with her to the stores. Of course, it was a little awkward, but Larry had been staying at the office so much, and that helped. If only Larry didn't call up sometimes to... There was a whir. The clock shuddered, and all at once the door opened. The cuckoo came out, sliding swiftly. He paused and looked around solemnly, scrutinizing her, the room, the furniture. It was the first time he had seen her, she realized, smiling to herself in pleasure. She stood up, coming toward him shyly. "Go on," she said. "I'm waiting." The cuckoo opened his bill. He whirred and chirped.